We hebben erover gezongen, we hebben erover gelezen. We hebben gelezen uit Lucas wat in feite een feitelijke opsomming is, een ooggetuigenverslag van wat er die dag gebeurde daar buiten Jeruzalem op die heuvel Golgotha. En dat was ook het lied wat wij gezongen hebben, het laatste lied, een beschrijving wat er feitelijk gebeurde daar aan dat kruis, op die heuvel daar ginds buiten Jeruzalem. Ik weet niet of u afgelopen zondag hier bij ons in de dienst bent geweest. Toen sprak broeder Van der Bos met een prachtige boodschap over Gods reddingsplan. Misschien kunt u zich dat nog wel herinneren. Als u hier niet bent geweest, dan raad ik u aan om even naar de website toe te gaan. Hij staat gewoon gepubliceerd, kunt u nog een keertje naluisteren. En broeder Van der Bos, die legde eigenlijk gewoon Gods reddingsplan uit voor Israël, maar ook voor de wereld. God die naar de aarde gekomen is, zijn goddelijkheid afgelegd heeft en de wet vervulde in zijn loop op aarde en als dank stierf aan een kruis, overladen met onze zonden. Maar daarmee de weg vrijmakend naar de Vader toe, zoals we net ook gelezen hebben, zoals we net ook gezongen hebben, de voorhang scheurde in de tempel en de weg naar het heiligste der heiligen was vrij. En dat is iets prachtigs. Een ander gedeelte wat broeder Van der Bos aanhaalde, dat was een gedeelte uit Jesaja 53. Een gedeelte uit Jesaja 53. Wat een prachtige inhoudelijke beeldschets van wat daar gebeurde aan dat kruis. Ja, je kunt de feitelijke geschiedenis lezen, dus de feitelijke ooggetuigenverslag wat er gebeurde aan het kruis. En Jesaja 53, wat honderden jaren voordat de Heer Jezus aan het kruis werd geslagen al geschreven is. Ik vind het altijd heel bijzonder om Jesaja 53 te lezen en dan op te merken dat Jesaja dat schrijft in de voltooide tijd. Het is gebeurd. Niet wat er nog moet gaan gebeuren, maar het is al gebeurd. Ik wil graag Jesaja 53 gedeelte met u lezen. Jesaja 53. En voor de compleetheid denk ik dat het goed is om gewoon het hele hoofdstuk even te lezen. Daar schrijft de profeet Jesaja: wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit de dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarte, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar om onze overtreding verwond, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En de machtige zal ik verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover Jesaja 53. Ik ga even niezen, of even snuiten, Mark. Ja, dat galmt dan zo ontzettend rond, daar heb je ook weer helemaal niks aan. Goed, Jesaja 53, een van de meest krachtige profetieën die er in de Bijbel te vinden is over het werk wat de knecht des Heren, waarvan wij weten dat het de Heere Jezus is, zal gaan doen. En als je dat goed leest, dit hele hoofdstuk, dan is het nou eigenlijk bijna ontroerend om dit te lezen. Het vertelt van Gods liefde. Het vertelt van Gods barmhartigheid. Het vertelt over de opofferingsgezindheid van de Heer Jezus. Dat hij gekozen heeft om zijn goddelijkheid af te leggen, om een mens te worden, om te geslagen te worden aan een kruis. We kunnen het lezen en ik weet niet hoe het met u zit, maar alleen ik heb daar erg veel moeite mee om dat te bevatten wat dat inhoudt. Die grote, ik kan dat niet beetpakken. Ik kan het lezen, niet volledig snappen, maar wel zeggen, amen. Ik geloof u. Het is een gedeelte wat vertelt hoe de Heer verbrijzeld is door onze ongerechtigheden. En in zekere zin kunnen wij daar nog wel in meegaan. Het valt bij ons ook in hetgeen wat wij van kinds af aan geleerd hebben. De meeste van ons vanaf de zondagsschool af. Dat de Heer Jezus stierf voor onze zonden. De barmhartigheid, de liefde van God. En tot een bepaalde hoogte kunnen wij daar best wel mee inkomen. Wij kunnen dat instemmen. Wij geloven dat. En dan komt daar een hele rare zin in dit gedeelte, in vers 10. En daar staat opeens, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Maar het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Ik weet niet hoe dat bij u overkomt. Maar als ik dat dus lees in de complete context van Jesaja 53, komt dat bij mij ook een klein beetje onheimisch over. Het voelt niet echt fijn. Het lijkt wel alsof het iets tegenstrijdigs in zich heeft. Iets tegenstrijdigs van wat wij misschien altijd hebben gedacht, of wat ons beeld is van God, of wat het beeld is wat wij zouden willen hebben van God. Of wat wij misschien hebben gemaakt van God. Want hier staat dus gewoon dat God, de schepper van hemel en aarde, er genoegen in heeft, er voldoening in heeft, om zijn zoon te verbrijzelen. En ik neem het u niet kwalijk als u daar moeite mee hebt met dat beeld van een God die behagen heeft in het verbrijzelen van zijn zoon. Want het voelt wat tegenstrijdig aan. Broeder Koers die heeft vorig jaar ook over dit gedeelte gesproken en die gaf ook aan dat het ook te maken heeft natuurlijk met het verbrijzelen van zijn zoon, met wat, zoals Jesaja dat ook zegt, het vooruitzien van wat hetgeen het gaat brengen. Ja, het verbrijzelen van de Heere Jezus aan het kruis zou iets prachtigs voortbrengen. Maar toch heb ik, het schuurt, het irriteert. En ik weet dat er broeders en zusters zijn, christenen zijn, waar het ook schuurt en irriteert. Want het laat iets zien van God, waar wij niet zoveel soms aandacht aan willen geven. Een karaktereigenschap van de Heere, waar wij misschien wat minder aandacht aan schenken. Wij hebben er misschien wat meer moeite mee. Maar de profeet niet. De profeet die schrijft dus, en eigenlijk is het dus gewoon de Heere zelf die door de handen van de profeet schrijft, in het prachtige mooie hoofdstuk waarin het offer van de Heere Jezus en de inhoud van dat offer wordt beschreven, en passant komt dit gewoon naar voren. Een God die er behagen in heeft om een zondebok te verbrijzelen. Een beeld wat we ook zien op de verzoendag of met de twee bokken. De twee bokken waar de handen worden gelegd. De ene bok wordt naar de woestijn gestuurd. De andere bok wordt geslacht. De zonden worden overgedragen. De Heer Jezus was de zondebok. En we weten ook dat de Heer Jezus niet het voorwerp was van de toorn van de Heer Jezus. Dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Het is niet de Heer Jezus, de Zoon van zijn liefde, die het voorwerp was van de toorn en de woede van God om te verbrijzelen. Alleen de zonde die op hem werd gelegd, die in hem werd gelegd, die tot zonde werd gemaakt, werd verbrijzeld. Tegenstellingen. Schijnbare tegenstellingen. Het lijkt er soms op dat als wij met mensen spreken over het evangelie, het volle evangelie, dat als we het over de Bijbel hebben, over hoe God is, het vol staat van tegenstellingen, als het ware, een paradox. Het evangelie als het ware ook een paradox. Hoe kan een God die zijn zoon lief heeft, zijn zoon aan de kruis laten sterven? Hoe kan dat? Of hoe kan het dat als een God een mens lief heeft, hoe kan die hem dan naar de hel sturen? Hoe kan dat? Het lijken schijnbare tegenstellingen. En toch is de Bijbel, als je goed leest, gewoon duidelijk over hoe die tegenstellingen eigenlijk weggehaald worden. Dat de tegenstellingen niet zo groot zijn als wat je misschien zou denken. Hoe kijken wij naar de Heer? Hoe kijken wij naar het evangelie? Hoe kijken wij naar het kruis en naar het werk van het kruis? Hoe kijken wij naar Golgotha en wat daar is gebeurd en waarom dat moest gebeuren? Dat is een hele belangrijke vraag in deze. En nogmaals, Jesaja 53 lijkt op een tegenstelling, maar het is niet. En zo is dat ook met het hele evangelie. Dat wil ik eigenlijk eens met een voorbeeldje proberen duidelijk te maken. Dat wordt misschien een beetje moeilijk. Maar ik ga het toch proberen. En dan kijk ik met name even naar de jongeren. De jongeren. Hebben jullie enig idee? Dan kijk ik even naar de kinderen, de jongeren. Weten jullie wat dit is? Enig idee wat dit zou kunnen zijn? Tegenwoordig noemen we dit retro, hè? Dat weet je. Dit is heel retro. Iets wat oud is, komt weer terug. Nee, ik maak het wat makkelijker. Ja, ik had er nog één thuis liggen. Weet u wat dit is? Jeugd? Nou? Er staat muziek op. Ja, dit noemden wij vroeger een langspeelplaat. Een langspeelplaat. Die is ooit eens vervangen door de cd. En tegenwoordig, moet je maar eens in de winkel kijken, komen ze allemaal weer een beetje terug. Al die platen. Dus als u nog platen hebt, zuinig op zijn, ze komen weer terug. En u hebt het origineel misschien nog van de eerste druk. Ja, wat wil ik dan met deze plaat? Nou, we hebben het over het kruis. We hebben het over schijnbare paradoxen. Of paradox is een schijnbare tegenstelling. Schijnbare tegenstellingen. Het evangelie is net als een langspeelplaat. Wist u dat? Het evangelie is net als een langspeelplaat. Ik ga proberen uit te leggen hoe dat zit. Een plaat. Stel, dit is een plaat. Een langspeelplaat met een prachtige mooie compositie. Van een geweldige componist. Hij heeft een prachtig mooi stuk gemaakt. Een stuk die bestaat uit verschillende delen, verschillende stukken, en die is te beluisteren op twee delen. We hebben een A-kant en we hebben een B-kant. En op deze plaat, de A-kant, staat een gedeelte van het complete stuk, en op de B-kant staat een gedeelte van het complete stuk. Als je nou een oordeel zou moeten vellen of iets zou moeten zeggen over dat stuk, wat zul je dan moeten doen als je een mening wilt vormen over dat stuk? Dan moet je hem luisteren, toch? Ja, dan moet je hem luisteren. En wat luister je dan? Luister je dan alleen de ene kant? Luister je dan alleen de andere kant? Wat doe je dan als je echt het hele stuk wilt weten? Dan moet je eigenlijk ja, de A-kant en de B-kant. Je zult ze allebei moeten luisteren om het stuk te leren kennen. Om nou bijvoorbeeld te weten te komen wat bedoelt de componist nou met het stuk. Want je kunt natuurlijk wel alleen de A-kant gaan luisteren. Want daar staan bijvoorbeeld een paar hele leuke, mooie liedjes op. Fantastische leuke liedjes. Maar ze maken deel uit van de complete compositie. En om de complete compositie te leren kennen, ja, moet je eigenlijk ook de andere kant luisteren. Waar toevallig ook aan het einde de grote finale staat van het prachtige stuk. Het is mogelijk om bepaalde stukjes gewoon te luisteren die je leuk vindt. Maar dan zul je nooit de volheid en de diepte leren kennen van wat eigenlijk die compositie nou eigenlijk behelst. Misschien dat u hem al een klein beetje voelt aankomen. Misschien ook niet. Maar ik vind het eigenlijk wel een mooie parallel met het evangelie. Want het evangelie, de tegenstellingen van het evangelie, schijnbare tegenstellingen, het evangelie van het kruis is eigenlijk net als een langspeelplaat. We kunnen namelijk die hele paradox kunnen we eigenlijk ook verdelen in A-kant en een B-kant. En als wij bijvoorbeeld de wereld willen vertellen over wat het nou precies betekent dat de Heer Jezus aan dat kruis stierf, kunnen we bijvoorbeeld de A-kant afspelen. En even kijken, de A-kant, wat hadden we eigenlijk op de A-kant staan? Ja, de A-kant. De A-kant, daar staan een paar mooie nummers op. En het bekendste nummer van de A-kant is onder andere Johannes 3, vers 16. Johannes 3, vers 16, die je natuurlijk kent. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Die kunnen we bijna met z'n allen meezingen. En die A-kant die spreekt inderdaad van Gods barmhartigheid, die reëel is. Van Gods liefde, die reëel is. Gods handreiking naar een mens die verloren is in schuld, die reëel is. Het laat God zien zoals hij is. Een liefdevolle, barmhartige God die zijn goddelijkheid heeft afgelegd. De schepper van hemel en aarde, die stierf aan een kruis om de mens te verzoenen met hem door te sterven aan dat kruis. Maar om die hele volheid daarvan te kunnen begrijpen, is het ook verstandig om de B-kant van die compositie te luisteren. En de B-kant van de compositie is vaak wat minder bekend, want de B-kant van de compositie, een van de bekendere nummers van de B-kant van de compositie is bijvoorbeeld Psalm vers 5. Psalm vers 5. Als u toevallig in de buurt bent en u heeft de Bijbel nog overgaan, dan gaan we daar gewoon eens even heen. Psalm vers 5. Psalm vers 5. Oh, Psalm 5, vers 5. Psalm 5. Psalm 5. Ja, dat is een van de dingen die we op de B-kant vinden. En daar staat onder andere, want u bent geen God die vreugde vindt in de goddeloosheid. De kwaaddoener zal bij u niet verblijven. De dwazen blijven niet staande voor uw ogen. U haat allen die onrecht bedrijven. U brengt de leugenaars om. Van de man van bloed en bedrog heeft de Heer een afschuw. Dat is een van de stukken die op de B-kant staan. Een van de andere stukken die daarop staan is onder andere Psalm 7, waarin staat dat God een God is die elke dag toornt. De onrechtvaardige zal niet staande blijven. De leugenaar zal die ombrengen. En dat is een kant van God waar wij soms wel eens een beetje moeite mee hebben. En dat neem ik niet kwalijk. Maar het is wel degelijk een kant waarvan de Heere God heeft gewild dat wij die leren kennen. Omdat het in zijn woord staat. En omdat juist ook die kant extra betekening brengt aan de A-kant van het evangelie. Het laat zien dat we te maken hebben met een God die iedere dag torent. Denkt u daar wel eens over na? Ik niet. God die iedere dag torent. Psalm 37 zegt zelfs dat God wacht op de dag dat de goddelozen uitgeroeid zullen worden. Ja, daar sta je dan, dan lees je dat. Hoe rijm je dat met de A-kant van de plaat van, want al zo lief had God de wereld, want wat hebben we nu mee te maken? We hebben nu te maken met, want al zo lief had God de wereld dat hij eens een geboren zoon gegeven heeft. En aan de andere kant, in ditzelfde compositie, in ditzelfde stuk staat, God haat de onrechtdoeners, de onrechtvaardigen. Ze zullen uitgeroeid worden. Hoe rijmen we dit met elkaar? Nou, dit is een tegenstelling, denk ik, of niet? Dit is een tegenstelling en de Heer laat ons dit zien in zijn woord. En ik neem het u niet kwalijk dat u liever de A-krant draait. Maar we hebben ermee te maken. Als u deze A-kant en deze B-kant ziet, dat komt op één punt komt dat samen. Het gaatje in het midden. Het gaatje in het midden van de plaat. En ik had er een mooie constructie voor kunnen maken om uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Maar we hebben hem daar hangen. Het kruis. De paradox. De tegenstelling van het evangelie. Komt samen in het kruis van Golgotha. Wat is God dan? Geen liefhebbende God? Geen barmhartige God? Geen vergevingsgezinde God? Jawel, dat is die. En is de Heer dan niet een toornig God? Een straffend God? Iemand die het onrecht zal verbrijzelen, zoals hij zijn zoon heeft gebrijzeld? Ja, dat is die. En die twee dingen komen samen bij dat mysterie van dat kruis, waarvan de Heer zei, die mens gaat dat niet zelf kunnen waarmaken. Die gaat zich niet kunnen meten aan mijn meetlat van mijn rechtvaardigheid. De mens is mijn vijand geworden en ze zullen niet uit zichzelf met mij verzoend kunnen worden. Er is een godswonder voor nodig om de mens te redden. Er is een God voor nodig om de mens te redden. Kant B schetst ons als verloren schepping. Want wie zijn de onrechtvaardigen? Als we het Nieuwe Testament lezen, waar Paulus schrijft in de Romeinenbrief, niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Niemand. En ook daarin citeert hij de psalmist. Allen hebben gezondigd. Alle derven de heerlijkheid van God. Alle liggen onder het oordeel. En daar komt dan die liefde van God. Om uit het niets. Niets om wat wij gedaan hebben. Niets om wat wij ooit konden doen. Als een kind naar de aarde te komen. Die weg van Gods meetlat. Gods wet. De meetlat waaraan wij als mens gespiegeld worden. Gemeten worden. Niet aan elkaar, maar aan Gods wet. En de Heer Jezus vervulde die weg. We weten het. En hij stierf aan een kruis onschuldig. Overladen met al onze zonden. Want dat is ook zoiets. De zonde van elk mens is op zijn schouders terechtgekomen. Hij heeft tot de laatste druppel de beker van Gods toorn leeggedronken. Dit is waar liefde en gerechtigheid samenkomen op die heuvel daar ginds, op dat ruwhouten kruis. Daar waar Gods toorn werd vervuld. Want waarom behaagde het de Heer om hem te verbrijzelen? Nou, wat ik al zei, niet vanwege het feit dat het hem behaagde om Gods zoon te verbrijzelen, maar hij werd tot zonde gemaakt. En er gaat een moment komen. Er gaat een moment komen. Want God is een rechtvaardig God. Dat zo'n moment weer zal aanbreken. Dat lezen we onder andere in Openbaring 20. Waarin het de Heer zal behagen om de zonde en de zondaar te verbrijzelen. Maar de vluchtroute is open. Niets wat wij kunnen doen kan ons redden. Maar Hij, de Heer, heeft de vluchtroute geopend tot eeuwig leven. Tot redding van onze zonden, tot verzoening met God. Zodat wij geen slaven van de zonde meer hoeven te zijn, maar kinderen van de levende. Is dat niet geweldig? Is dat niet de betekenis van het kruis? Dat Hij die straf gedragen heeft. Dat Hij, die onschuldig was, schuldig werd verklaard. En wij, die ons volledige vertrouwen stellen in het werk van de Heere Jezus aan het kruis, die schuldig zijn, onschuldig zijn verklaard op grond van het bloed van het Lam. En vrije toegang hebben tot de Vader. Het evangelie is machtig mooi. Gods woord is machtig mooi. En de volkomen volheid van wie Hij is, laat Hij zien in zijn woord. En het is aan ons om Hem te leren kennen vanuit zijn woord. De liefdevolle Vader. De toornige God. Die zijn gerechtigheid zal brengen. Dat zal gebeuren. En wij mogen daarnaar uitkijken met hoop en blijdschap. Naar het moment als wij de Christus zullen zien. Verenigd worden met Hem. En mogen kijken naar de Heer, de Vader. Ik wil afsluiten met Romeinen 5. Romeinen 5, wat eigenlijk samenvat wat de Heer voor ons gedaan heeft. Op welk moment Hij het voor ons gedaan heeft, wat er van ons verwacht werd, wat er van ons verwacht wordt. Romeinen 5, vers 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons erin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, vijanden van God. Toen wij nog vijanden waren, werden wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. God verwacht niks van ons. God verwacht niks van de mens. Ieder mens mag komen zoals die is, aan de voet van het kruis. Want ieder mens is van nature een vijand van God. En wat een liefde van hem, dat hij stierf voor zijn vijanden. Om zijn vijand te verzoenen met de Vader en van de vijand een kind te maken. Vertrouwen wij erop? Ja, wij vertrouwen daarop. Hebben wij daardoor een geweldige toekomst? Ja, daar hebben wij een geweldige toekomst. Voor eeuwig bij hem te zijn. Maar er ligt ook nog een wereld verloren. In schuld. Mensen die de Heer Jezus niet kennen. En wij mogen ook ons nu weer realiseren dat ook vandaag, morgen, volgende week, als we op ons werk zijn, op ons school zijn, een getuige zijn van hem. Om hen die de Heer Jezus niet kennen te mogen vertellen van die liefde die er is. In de Heere Jezus, in de Heere God. En dat het nodig is dat de mens verzoend wordt met God door Christus, omdat ze vijand zijn van God. Maar dat God stierf voor de vijand, om hem te verzoenen met hem. Dat is wat Goede Vrijdag is. Voor mij. De paradox, de schijnbare tegenstelling, die samenkomt in het kruis van de liefde van God. Zullen we hem daarvoor danken. O Heer, hoe moeilijk is het soms te begrijpen, te beseffen, Heer, dat u een heel, heel, heel groot God bent. Dat u zich niet laat vangen in enkele verse woorden en quotes, maar dat u de schepper bent van hemel en aarde. Heer, u sprak en het was er. Heer, we weten dat uw toren niet uw natuurlijke inborst is, zoals ook Calvijn al zei. Uw toren is een reactie. Heer, uw toren is een reactie op de zonde die er is. Heer, en wij als mens zijn van nature zondig en de toren lag op ons. Maar we zouden niks zijn geweest, Heer, zonder uw liefde, zonder uw barmhartigheid, zonder dat u omzag naar ons, Heer, en dat u wist, zij gaan het niet zelf redden. Ik ga mijzelf een volk maken. Heer, en wel mogen wij beseffen en weten, Heer, dat het door uw genade is dat wij gered zijn. Wat een God bent u, Heer, dat uw vijand wedergeboren laat worden tot kind, tot zoonschap. Dat u uw vijanden met u verzoent door het bloed van uw zoon. En o Heer, wij weten ook dat de toorn zal blijven liggen op hen die u afwijzen. Heer, dat het u op een dag ook zal behagen om de ongelovigen, de goddelozen, de onrechtdoeners te verbrijzelen. Want u tolereert geen toorn. Heer, en als we uw woord bestuderen, Heer, dan valt het me op dat u zelfs in uw toorn nog barmhartig bent en geduldig en liefdevol. U bent geen woedende, razende God. U bent rechtvaardig en onze natuurlijke oude mens kan u niet aan. Heer, dank u wel dat er een eeuwigheid voor ons ligt met u. Een eeuwigheid waarin we misschien meer en meer mogen begrijpen van dat wonder van het kruis. Daar waar de tegenstelling van het kruis, een mysterie van het kruis en het wonder van het kruis werd. Waar uw toorn en uw liefde samenkwamen. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om de weg te openen. Heer, we gaan dat ook zo met elkaar vieren. Het avondmaal. Uw lichaam verbroken. Uw bloed vergoten. Zodat wij met z'n allen uw lichaam mogen worden. Mogen zijn. Heer, wilt u het avondmaal zegenen? Wilt u uw woorden zegenen? En wilt u ons meer en meer leren van wie u bent en meer laten zien vanuit uw woord wie u bent? Dank u wel, Vader. Liefde, liefde, liefdevolle, barmhartige Vader, voor uw genade. Amen.